gemeentegasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.J. van der Meulen uit Genemuiden. En vanmiddag hoopt onze eigen predikant, dominee T.J. Lucas, voor te gaan om 3:00 in de Westerkerk. En tijdens deze dienst zullen de verkozen ambtsdragers worden bevestigd in hun ambt. Zondag 27 februari hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, dominee J.W. Hooijdonk uit Oldebroek, hier in CCK 2. En samen om 7:00, dominee J.A. Mol uit Driesem in de Westerkerk. En in verband met de voorjaarsvakantie vervallen deze week de catechisaties. Dit alles, deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. Laten we nu gaan zingen de voorzang, psalm 116 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen op psalm 84, daarvan het eerste en het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe verhelgenot, o Heer der lege scharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het vijfde vers, o God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Aanschouw toch uw gezalfde koning, één dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer, waar ik u zou moeten missen. Psalm 84, vers 1 en 5. stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En naar de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft, zingen wij op Psalm 40, daarvan het vierde vers. Als antwoord: brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik: zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met zijn naam, de naam van de Heer Jezus Christus, vervuld. Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons als volgt geleerd: u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de schrift, heel de wet en de profeet. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, almachtige God en Vader in de hemel. Wat is het een wonder dat wij die woorden zojuist mochten zingen. Heer, en wat is het een troost dat dat niet in de eerste plaats onze woorden zijn, maar dat het de woorden zijn van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, want wij moeten u deze morgen belijden, dat wat wij zojuist gezongen hebben, dat dat zo heel vaak niet voor ons geldt. Dat wij uw heilige wet niet in ons binnenst ingewand met ons meedragen. Dat ons hart niet altijd van liefde brandt om uw wil te doen. En misschien moeten we vanmorgen wel belijden, Heer, dat dat juist heel vaak niet het geval is. En dat er misschien de afgelopen week daar juist ook zo aan ontbrak. Ja, dan moeten wij allemaal belijden, wie wij ook zijn, Heere, dat wij die woorden niet naar waarheid persoonlijk voor onszelf kunnen zingen. Dat wij allemaal schuldig staan voor u. En dan te mogen weten dat Heer Jezus Christus die woorden gesproken heeft. Dat ja, dat Hij dat gedaan heeft. Dat Hij naar deze wereld gekomen is om die wet die u de sterveling gezet had. Die de sterveling gebroken heeft. Dat Hij die op het allervolmaagste heeft gehouden. Al zijn jaren hier op aarde. En dat Hij uiteindelijk als een vlekkeloos lam, als een onschuldige, voor de schuldigen, voor de wetsovertreders, gestorven is aan het kruis. En dat is de enige reden dat wij hier vanmorgen zijn. En dat is de enige reden dat er hoop is. En dat er vanmorgen ook hoop verkondigd mag worden. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en wij prijzen uw naam. Dat u verlossing schenkt. Dat u heil bewerkt aan zondige mensen. En dat u in uw geduld ook met deze gemeente verder gaat. Als we morgen de deur weer open mochten staan, dat u ons de gezondheid en de krachten hebt gegeven om onze plek in te nemen. Hier of thuis meeluisterend. Ook in een week, Heere, waarin veel gebeurd is. O God, die ons ten schilde zijt en ons van alle ramp bevrijdt, mochten zojuist ook zingen. Heer, u hebt ons de afgelopen week ook weer veilig geleid door de storm heen en hier gebracht. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid en voor uw genade. En wij bidden u, wilt u deze morgen ons geven, Heere, wat wij niet kunnen missen. De krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, wilt u geven om te spreken. Afgelopen week, Heere, we hadden het er zojuist ook over in de consistorie, hebben we gezien hoe klein, hoe nietig wij mensen zijn. Dan, Heere, om als zo'n nietig mensje uw woord te verkondigen. O Heere, wilt u bijstand verlenen. Wilt u werken in onze hart. Dat wij het woord dat we mogen horen vanmorgen mogen ontvangen als uw woord. Wilt u geven dat het kracht mag doen in ons hart en leven. U weet hoe wij hier zitten, misschien al zo lang kerkelijk meelevend en betrokken, maar nog steeds onbewogen in ons hart. Dan smeken u, Heere, wilt u dat deze morgen veranderen? Dat wij voor het eerst, maar ook opnieuw, telkens weer, de knieën mogen vallen voor de Heer Jezus Christus. Heel onze zaligheid om alles in Hem te zoeken. Het van Hem te verwachten. Heer, schenk dat zo aan jong en oud. Heb je het nu ook voor de kinderen, Heer? Heer, wilt u ook tot hen spreken? Zullen ze misschien niet alles begrijpen? Dat er toch een woord mag haken in hun hart, waar ze niet los van komen. Dat ze heel jong het verlangen mogen hebben om de Heer Jezus te dienen. Om Hem te volgen. Dat is al heel jong. Maar Heer, dat kan ook nog op oudere leeftijd als wij dat nog niet kennen. Dat wij mogen gaan ontdekken. Dat het leven met U het heerlijkste leven is. Wat de wereld ons ook voorschotelt. Schenk dat, Heer. Onze ogen zijn zo deze morgen op U geslagen. Wij bidden het U om Christus wil. Amen. De schriftlezing vanmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 12. In de prediking zal het gaan over Matteüs 12 vers 1 tot en met 8. Ik lees met u Matteüs 12 vers 1 tot en met 14. Matteüs 12 vanaf vers 1. Dan lezen wij Gods woord als volgt. In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. De fariseeën dat ziende zeiden tot hem, zie, uw discipelen doen wat niet is geoorloofd te doen op de sabbat. Maar hij zei tot hen, hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde, en hun die met hem waren, hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen. Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is een Heere, ook van de sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in een synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En zij verroepen hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Opdat ze hem mochten beschuldigen. En hij zei tot hen, wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft, en zo dat zelf op een sabbatdag in een gracht valt, die het zelf niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit, en hij strekte ze uit. En ze werd hersteld, gezond, zoals de anderen. De fariseeën uitgegaan zijn, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Tot zover. Zoals gezegd, gedeelte voor de prediking is Matteüs 12, vers 1 tot en met 8. Ik heb over de preek geschreven, de ware godsdienst. De ware godsdienst. En vers 7 vormt daarbij het uitgangspunt. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Gij zou te onschuldigen niet veroordeeld hebben. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 34 vers 6 en 7. En En deze psalm wordt ook geleerd wat nu de werkelijke godsdienst, de ware vreze des Heren is. Psalm 34, vers 6 en 7. gemeente. En jongens en meisjes, om met jullie te beginnen. Jongens en meisjes, houden jullie van regels? Houden jullie van regels? Nou, dat ligt er maar net aan, toch? Soms is het best fijn dat er regels zijn. He, zodat op school bijvoorbeeld, zoals op school bijvoorbeeld, de regel is dat je elkaar niet mag pesten. Ik denk dat je blij bent dat die regel op school er is, toch? Anders zou het geen fijne plek zijn op school. Maar soms zijn regels helemaal niet fijn. Tenminste, regels, dat betekent dat je soms dingen niet mag doen die je wel graag zou willen doen. Kijk, een minder leuke regel vind je misschien dat je in de klas stil moet zijn. Of dat je niet mag rennen op de gang. Misschien vind je ook wel een minder leuke regel dat je thuis altijd je bord leeg moet eten. Kijk, als je lekker eten hebt, is dat geen erge regel. Maar ja, als je net iets moet eten wat je niet zo lekker vindt, is dat niet zo'n fijne regel. En dan kun je dat soms behoorlijk vervelend vinden, regels. En dan zeg je misschien thuis ook wel eens, waarom moet dat dan? Waarom? Of waarom mag ik dat niet? Regels. Ja, daar wil het op catechisatie ook wel eens over gaan. Jongeren die naar voren komen met allerlei regels en mag dit ook, mag dat ook, of waarom mag dit niet en waarom mag dat niet, al die regels en je ziet soms de vermoeide blik in hun ogen, al die regels, het is om moe van te worden. Christelijke geloof, het lijkt wel een geloof van regels. Misschien zijn er zelfs wel mensen in ons midden, dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen er ook ouderen zijn, die er eigenlijk een beetje klaar mee zijn. Van al die regels, ik word er helemaal zat van. En misschien heb je in gedachten al wel een datum in je hoofd. Van nou ja, dan en dan, later. Dan zeg ik de kerk vaarwel. Al die regels, het is gebeurd en ik ga de vrije wereld in. Dan leef ik mijn leven zoals ik dat wil, in alle vrijheid. Nou, vanmorgen gaat het over een groep mensen onder andere die juist heel erg veel van regels houden. Zij staan tegenover iemand die zij ervan beschuldigen dat hij het met de regels niet zo nauw neemt, namelijk de Heer Jezus Christus. En gemeente, jongens en meisjes, dit moet je goed onthouden. Als je nou iets meeneemt vanmorgen uit de preek en je vader of moeder die vraagt straks van waar ging het nou over in de preek, hè? Waar had de voorganger het over? Wat was nou het belangrijkste? Nou, dan moet je dit onthouden, dan moet je dat thuis straks maar zeggen. Wat de Heer Jezus vanmorgen leert aan ons, is dat wanneer je denkt dat het christelijke geloof, het leven met God, een leven van regels is. Van ik moet dit en ik moet dat en ik mag dit niet en ik mag dat niet. Als je dat denkt, dat het om regels gaat, dan heb je het niet begrepen. Dan heb je het niet begrepen. Wat is er aan de hand? Nou, het is op een Sabbat dat de Heer Jezus samen met zijn discipelen op pad is. In die tijd, daar begint onze tekst mee, in die tijd dat verwijst naar hoofdstuk 11. Een tijd waarin het ongeloof en de afwijzing van de Heer Jezus Christus openbaar komt. In die tijd ging Jezus met zijn discipelen op een Sabbat door de korenvelden. Een Sabbat. Door God ingestelde dag, we hebben zojuist gelezen, gehoord, Exodus 20, de dag die God geheiligd heeft, de rusten van het werk, de dag waarop God in de woestijn geen mannen uit de hemel liet vallen, werd niet verzameld op de Sabbat, een dag je handen vrij te hebben, te meer te kunnen richten op God. Zo'n dag loopt Jezus met zijn discipelen door de korenvel. Jezus was op pad. Ja, waar ging de Heer Jezus eigenlijk naartoe op deze zondag, deze Sabbat, moet ik zeggen? Waar ging de Heer Jezus naartoe? Waar wandelde Hij? Maakte de Heer Jezus misschien een zondagsommetje, zoals u dat misschien ook wel eens doet? Misschien vandaag niet, het is wat nat buiten, maar op een mooie zondag, dat je denkt van, nou, zullen we nog eens even een stukje wandelen met elkaar? Is dat wat de Heer Jezus deed met zijn discipelen, een zondagsommetje? Nou, het Griekse woord voor het woordje gaan in vers 1, maar zeker ook de vergelijkingen die de Heer Jezus straks trekt in deze geschiedenis, die duiden erop dat het geen ommetje was van de Heer Jezus Christus, maar dat de Heer Jezus doelbewust naar een bepaalde plaats gaat op deze Sabbat, terwijl Hij bezig is met het werk wat Hem door de Vader gegeven is om te doen. En wat was dat werk? Wat was dan het werk wat de Heer Jezus gekregen had van zijn Vader om te doen? Gemeente, dat zegt de Heer Jezus zelf in Lucas 4. Op een Sabbat is de Heer Jezus in een synagoge. Dan neemt de Heer Jezus de schrift. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft Hij, zijn Vader, mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te preken loslating. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat is wat de Heer Jezus zegt van zichzelf. Hij zegt, dat is de opdracht, de missie die de Vader mij in de hemel gegeven heeft om het evangelie te verkondigen. Het evangelie aan de armen. Om blinden het gezicht te prediken, ook te geven. Ja, dat is de missie, zo gezegd, van de Heer Jezus Christus. Zijn opdracht, wat Hij deed, door weeks, maar ook op de Sabbat. Terwijl de Heer Jezus bezig is met deze opdracht, loopt Hij samen met zijn discipelen door de korenvelden. En wat gebeurt er? De discipelen, ze krijgen honger, ze lopen het korenveld in, ze plukken een aar, ze wrijven het samen. Jongens en meisjes, heb je dat ook wel eens gedaan als je in de zomer, in het voorjaar, met je ouders door de korenvelden liep, dat je zo'n aar plukte. Je vader deed misschien wel voor, als je dan zo wrijft en heel lang wrijft, dan blijft uiteindelijk de graankorrel over. Nou, dat deden de discipelen. Ze wreef tot die graankorrel overbleef. Ze aten die graankorrels op om hun honger te stillen. Maar dat blijft niet onopgemerkt. De fariseeën die zien wat er gebeurt. En je vraagt je af, gemeente, als je deze gemeente leest, hoe hebben die fariseeën dat eigenlijk gezien? Liepen zij achter de Heer Jezus en zijn discipelen aan of zo? Lagen zij te loeren in het veld? Staat in ieder geval dat de fariseeën het zagen. Wat zijn die fariseeën toch bezig met andere mensen, hè? Zo bezig die ander onder de vergrootglas te leggen, kijken of die ander zich wel aan de regels houdt. Ja, kunnen wij ook toch. Zo mee bezig bent, die ander onder vergrootglas te leggen, of die ander zich wel aan de regels houdt, je kunt er je luie stoel vooruit komen, je kunt er het gordijn voor aan de kant schuiven, wat doet die ander? Die kijkt nauwkeurig naar die ander, en hoe nauwkeuriger je naar die ander kijkt, hoe minder je van jezelf zit, hoe minder je op jezelf let. Nu, van dat soort mensen zijn de fariseeën ook. Ze houden de mensen om zich heen nauwkeurig in de gaten of ze zich wel aan de regels houden. En de Heer Jezus houden ze extra goed in de gaten. Laatste vers 14. Maar bij de Heer Jezus is er een uiteindelijke doel om deze Jezus, die hun positie zo bedreigt, die de dingen net iets anders leert dan zij leren. Ja, heel, heel wezenlijk anders. Hij bedreigt hun positie, hun status, te midden van het volk. Dus er is alles aan gelegen om deze Jezus uit de weg te ruimen. En als ze zien dat de discipelen volgens hen de wet overtreden hebben, dan gaat het ook meteen naar Jezus toe om Hem hiermee te confronteren. Eens kijken wat Jezus hiervan te zeggen heeft. stappen op de Heer Jezus af en ze zeggen, uw discipelen, ze doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. De beschuldigende vinger gaat uit naar de discipelen. Ze spreken Jezus erop aan. Hij is hun meester. Hij is verantwoordelijk. Leert de Heer Jezus de discipelen misschien iets wat niet naar Gods woord is? Meent, is dat ook zo? Hebben de discipelen in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben ook echt werkelijk Gods geboden overtreden? Hebben ze werkelijk iets gedaan wat niet geoorloofd is te doen volgens de wet van God? Nou, volgens de fariseeën wel. Maar hoe komen ze er eigenlijk bij? Staat er dan in het Oude Testament een verbod van de Heere dat het niet geoorloofd is op de Sabbat aren te plukken en de graan uit te nemen om op te eten? Nee, zo'n verbod staat er niet in het Oude Testament. Integendeel, in Deuteronomium 23 staat juist heel expliciet dat het toegestaan is wanneer je door een korenveld loopt of door een wijngaard heen loopt, dat het toegestaan is om te nemen van de vrucht van het land en dat op te eten. Je mag geen werktuigen gebruiken, je moet het met je handen doen. Je mag niet als het ware gaan oogsten op dat moment, maar wel met je handen plukken voor wat je op dat moment nodig hebt. En een nadere bepaling dat niet op de Sabbat zou mogen, lezen we er niet bij in Deuteronomium 23. En toch zeggen de fariseeën dat de discipelen iets doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Hoe komen ze daar dan bij? Ja, gemeente, dat is een hele goede vraag die wij onszelf ook geregeld mogen stellen. Hoe komen we er eigenlijk bij? Ook wij kunnen allerlei regels hebben, allerlei wetten in het leven roepen. Waar jezelf aan houdt, waar je ook anderen aan houdt. Regels over hoe je het christelijke leven invult, leven ook, regels over het kerkelijke leven, misschien ook wel regels over de zondagsrust, maar hoe kom je er eigenlijk bij? Waar baseer je die regels, die wetten op? Jongeren kunnen dat wel eens vragen, maar ja, dat is een regel, maar vertel nou eens waarom moet ik dat eigenlijk doen, en waarom mag ik dat niet doen? Het kan heel heilzaam zijn als jongeren die vragen van tijd tot tijd stellen. Zijn die regels, die wetten waar we onszelf en anderen aan houden, dan ook regels, wetten die gefundeerd zijn op het woord van God? Of hebben we die zelf in het leven geroepen en weten we eigenlijk niet waarom? Ja, zo zijn we dat gewoon gewend, dat doen we eigenlijk altijd, dat is de traditie. Gemeente, zo kan het zijn Dat je jezelf, maar ook anderen, een last oplegt die helemaal niet door de Heere zelf is opgelegd. Dat deden de Farizeeën ook. De Heer Jezus die zegt dat ook van de Farizeeën. De Heer Jezus zegt, zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouders van de mensen. En gemeente, het is toch geen toeval. Als je Matthäus 11, vers 27 leest, vers 30, het laatste vers van Matthäus 12, dat de Heer Jezus zegt, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Gemeente, bijbelgetrouw christen zijn. Dat betekent dat je ook geen wetten in het leven roept die de Heer niet zelf gegeven heeft. Apostel Paulus had er continu mee te maken in zijn bediening. Mensen, christenen uit de Joden, de Judaïsten. Die andere christenen uit de heiden, allerlei regels wilden opleggen. Paulus zegt, die mensen die zijn gekomen om onze vrijheid die wij in Christus hebben te bespieden. Te bespioneren. Zullen ze die vrijheid die wij in Christus hebben afpakken? Nou ja, over spionnen gesproken, dat deden de spionerende fariseeërs ook. Andere regels opleggen. slaven van regels maken. Boekwerken voor regels hadden ze. Boekwerken voor regels, zelf bedachte regels, ook over de Sabbat. Een van de bekendste en belangrijkste boekwerken, dat is de Mishnah. Daarin staat een mondelinge overlevering. De Joden geloofden dat Mozes in het Oude Testament zijn wet gegeven had, zoals wij die ook kennen in de Bijbel. Maar dat de Heere aan Mozes ook mondeling allerlei wetten gegeven had. Die niet zijn beschreven in het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel. Die zijn terechtgekomen in de Mishnah. En in die Mishnah zijn niet minder dan 39 regels, 39 regels over de Sabbat. En de Mishnah zegt zelf dat al die regels de Sabbat tot een dag, tot een moeilijke en een zware dag maken. Er staat, de regels over de Sabbat zijn als bergen die aan een haar bungelen. Bergen die aan een haar bungelen. Zo moeizaam. Zo zwaar. Om onder die regels te leven. Om onder die regels de Sabbat te houden. En met dat boek in de hand als het ware, stappen zij op de Heer Jezus af. Om hem met het gedrag van de discipelen te confronteren. En ook al overtreedt de Heer Jezus geen wet, hoe zou hij ook kunnen, de Zoon des Mensen, de Zoon van God, volmaakt, zonder zonde. Toch gaat hij op het bezwaar van de Farizeeën in. Wel met een verwijtende toon. Hebt u niet gelezen? Jullie lezen de wet wel. En je beroemt je op de wet. Je zegt een uitlegger, een leraar van de wet te zijn, maar jullie begrijpen hem toch niet. Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Vers 3. Hoe hij gegaan is in het huis van God en het toonbrood gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priester is alleen. De Heer Jezus in zijn uitleg aan de Farizeeën, hij vergelijkt zijn situatie dus met de situatie van David. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis misschien wel. David, hij moest op de vlucht voor koning Saul. Hij had zojuist Jonathan ontmoet. Die geschiedenis ken je ook wel, hè? Jonathan had met het schieten van pijlen laten weten aan David. Maar mijn vader, die zoekt jou, die wil jou doden, vlucht, ga weg. Ze hadden afscheid genomen, David en Jonathan. En dan gaat David op de vlucht, hij vlucht weg. En dan komt hij op een gegeven moment in Nob aan, samen met zijn mannen die bij hem zijn. Het plaatsje Nob, en daar vindt hij Achimelech bij de tabernakel, de priester. Dan vraagt David Achimelech om te eten. Achimelech zegt, ik heb geen eten hier, ik heb alleen nog maar de toonbroden. De toonbroden, de broden, de 12 broden die iedere week neergelegd moesten worden in de tabernakel voor de Heere. Die moesten iedere week vernieuwd worden. Moesten weer nieuwe broden neergelegd worden, maar alleen de priesters mochten die toonbroden opeten. En dan vraagt David om die toonbroden. Er is niks anders. En dan geeft Achimelech de toonbroden aan David en zijn man. Gemeente, zullen de Farizeeën dit niet knarsetandend hebben aangehoord? Hoe durft de Heer Jezus? Hoe durft hij zichzelf te vergelijken met koning David, de gezalfde van de Heere? Dan zou toch geen Jood durven om jezelf te vergelijken met David, om te zeggen dat wat van David op David van toepassing is, dat het ook op jou van toepassing is? De Heere wel, Heer Jezus. Hij houdt de ongelovige Farizeeën voor dat hij de ware zoon van David is. En Heer Jezus zegt tegen hen, de situatie van David en zijn mannen, die is nou vergelijkbaar met de situatie van mij en mijn discipelen. Net zoals David met zijn mannen op missie was, is Jezus met zijn discipelen op missie. Achimelech die geeft die toonbroden niet aan de eerste de beste die bij hem komt. Nee, hij geeft die toonbroden aan David, de gezalfde van de Heere. gezalfd door de profeet Samuel. Een opdracht van God. Wanneer hij dan met zijn hongerige mannen bij de tabernakel komt. Dat zijn die ceremoniële wetten over het eten van de toonbroden ondergeschikt aan het belang van Davids opdracht. Dienstbaar aan Davids opdracht. De opdracht die David van Gods wijgen krijgt. Ja, en zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën, als dat nu voor David geldt, hoeveel te meer voor hem, de gezalfde van de Heer. De gezalfde in veel groter opzicht dan David. De Heer Jezus, ook op missie, op de Sabbat. De missie hem door de Vader gegeven. Het koninkrijk van God te prediken. Het koninkrijk van God te laten zien in het genezen van mensen. Om het koninkrijk van God op te richten door zijn eigen bloed. Alles staat in het teken van die missie. En nee, de instelling die de Heer gegeven heeft, die belemmeren die missie niet. Maar die zijn juist ondersteunend aan dat doel. En meer nog. Wat Jezus doet op de Sabbat. Samen met zijn discipelen. Dat is juist de vervulling van Gods geboden. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dat is het eerste. In tweede plaats vergelijkt de Heer Jezus zijn situatie met de situatie in de tempel. Is het niet zo, zegt de Heer Jezus, dat de priesters werken op de Sabbat? Naar de letter van de wet zou je kunnen zeggen, een overtreding. We hebben het zojuist ook gehoord. Die zevende dag is de rustdag, dan zult gij geen werk doen. Toch werken de priesters in de tempel. Toch overtreden zij Gods gebod niet. Waarom niet? Omdat ze in de tempel juist doen waar de Sabbat voor bedoeld is. De dienst aan God. Oftewel, de Heer Jezus zegt tegen de fariseeën, het werk dat mijn discipelen en ik doen op de Sabbat heeft hetzelfde karakter als wat de priesters doen op de Sabbat in de tempel. Niet minder dan zij ben ik samen met mijn discipelen bezig op de Sabbat met de dienst aan God. Ja, gaat de Heer Jezus nog een stapje verder. Iemand die meer is dan de tempel is hier. Ik denk dat de fariseeën bozer en bozer werden. Eerst vergelijkt de Heer Jezus zichzelf met de gezalfde David. Koning, en nu zegt de Heer Jezus van zichzelf dat hij meer is dan de tempel. Hoe durft hij? Ja, zegt de Heer Jezus, iemand die meer is dan de tempel, die is hier. De tempel is de plek waar de Heere wonen te midden van zijn volk. Maar in de Heer Jezus Christus komt God zelf in het vlees naar deze wereld. Niemand heeft ooit God gezien, begint het Johannes Evangelie mee. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon des Vaders, die heeft hem ons verklaard. En zegt de Heer Jezus niet in Johannes 14, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ja, de tempel, de plek waar God wilde wonen, te midden van zijn volk, waarin de Heer Jezus Christus, komt God zelf naar deze wereld. Tempel, de plek van de verzoening. Waar de bediening van de verzoening gebeurde, maar het was nog in schaduwen al die offers die werden gebracht in de tempel. Dat wees allemaal vooruit. Naar iemand die komen zou. Die persoon die staat nu voor de fariseeën. Alles wat in de tempel gebeurt. Verwijst, zegt de Heer Jezus Christus, naar mij. Ik ben meer dan de tempel. En nu als de priesters dan op de Sabbat al hun dienstwerk mogen doen in de tempel. Hoeveel te meer mogen mijn discipelen dan op de Sabbat die dienstbaar zijn aan mij. Met mij meegaan in mijn missie die ik heb te volbrengen op deze wereld. Zouden mijn discipelen bij dat werk dan geen aren mogen plukken? Het koren te eten? De fariseeën. Ze waren zo gericht op regels. Zo gericht op het houden van wet. En het houden van mensen aan het houden van die wetten. Dat zij niet zagen dat alles waar in de tempel over gesproken wordt. Dat het hier stond voor hun ogen. De Heer Jezus Christus. Ze begrijpen het niet. Ze zien hem niet. De fariseeën, ze begrijpen niet wat de Heere nou echt werkelijk van hen vraagt. Wat nou de ware godsdienst is. Waarom niet? Dat zegt de Heer Jezus in het zevende vers. Je zou het zevende vers kunnen zien als de verstaanssleutel van dit gedeelte. Dan verwijst de Heer Jezus naar Hosea 6 vers 6. Dan gaat het over in Hosea 6. Nou, in Hosea 6, gemeente, als je dat zo lezen. En jongens en meisjes, je zou een groot gedeelte van het Oude Testament lezen, hè? Je zou de profeten lezen in het Oude Testament. Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Misschien hebben we thuis wel eens gedaan, hè? Dat je vader of moeder continu een bepaald gedeelte leest uit de Bijbel. He, iedere dag een stukje. En als je dan zo de profeten leest, Jesaja, Jeremia bijvoorbeeld. Ja, dan zal jou ook wel eens opgevallen zijn thuis, he, dat het heel vaak over hetzelfde gaat. Heel vaak over hetzelfde. Wat horen we dan zo vaak in die profeten? Dan horen we als het ware de klacht van de Heer. De Heer die klaagt over zijn volk. Dat de Heer vertelt dat de Heer zijn volk zoveel gegeven heeft. Afgelopen week lazen wij met als gezin Ezekiel. En dan zegt de Heer tegen het volk, ik heb u gevonden als een kind wat in zijn bloed lag. U was veracht en niemand keek naar u om, maar ik heb u opgepakt. Ik heb u schoongewassen, ik heb u verzorgd. Ik heb u alles gegeven wat u nodig had. Maar u, Israël, hoewel ik u alles gaf. En gemeente, kunnen wij ons daar niet in herkennen? Wat heeft de Heer ons veel gegeven? De Heer heeft ons alles gegeven wat nodig is tot onze zaligheid. En zo zegt de Heer ook van Israël, ik heb u alles gegeven, maar u hebt zich weer van mij afgekeerd. Continu, keer op keer, horen we die klacht van de Heer, van die getrouwe God. Trof u dat ook, Psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer die ondanks ons afdwalen, toch telkens weer naar ons smeken, naar ons klagen, luistert. Dat gaat ook over in Hosea 6. Over het afkerige volk is er wat de Heer telkens verlaat. En dan zegt de Heer, dan roept de Heer het uit in Hosea 6 vers 6, want ik heb lust tot weldadigheid. Matthäus 12 is vertaald met barmhartigheid. Want ik heb lust tot weldadigheid, barmhartigheid en niet tot offer. Ik heb lust tot kennis Gods meer dan tot brandoffer. Wat bedoelt de Heer hier nou mee? Staan die twee nou tegenover elkaar, barmhartigheid en offer? Zegt de Heer hier nou mee dat hij helemaal geen lust heeft aan offers? Nee. Die had de Heer zelf ingesteld. De Heer wilde dat de offers gebracht werden, maar wat de Heer hier bedoelt in Hosea 6, het is dat de Heer zegt, ik wil geen uiterlijke godsdienst, een uiterlijke godsdienst van alleen maar het volgen van regels en godsdienst zonder inhoud. Dat je denkt dat het geloof een kwestie van je houden aan regels is. Dat is niet de ware godsdienst, wat ik nou van u verlang, zegt de Heer, dat is nou de kennis van God, de vrezen, des Heren, dat je Heren nou werkelijk kent met je hart. Wat ik van u verlang, dat is barmhartigheid. Wat ik van u verlang. Kort samengevat, zegt de Heer, dat is liefde. Liefde. Liefde tot God.
liefde tot de naaste. En dat is wat de Heer Jezus de fariseeën voorhad. En zij kenden dat ware dienen van God niet. Zij kenden God niet. Een God die bestond uit het volgen van regels, maar in hun hart dienden zij zichzelf en voor een ander haalden ze de neus op. Als de Heer Jezus at met tollenaren en zondaren, dan spraken ze er schande van. Hoe kan hij dat nou doen? Gemeente, hoe is dat nou met ons? Hoe is dat nou met u? Dat is nou waar het op aankomt vanmorgen. Preek. Kent u nou die ware godsdienst die God van ons verlangt? U zegt dat zijn grote woorden, maar om mezelf te zeggen dat ik nou die ware godsdienst ken. Maar gemeente met minder kunt u toch niet toe? Dat zegt de Heer Jezus toch zo eerlijk en duidelijk. Tenzij dat u wederom geboren wordt, u kunt het koninkrijk van God niet zien. Je hebt het nodig om zalig te worden. Kent u die ware godsdienst in uw lijf? Of is ook uw godsdienst enkel een godsdienst van regels? Een soort raamwerk van traditie en gewoonte, maar het is niet gevuld. Niet gevuld. Ware liefde tot God. De kennis van God. Niet gevuld met barmhartigheid. Niet gevuld met naaste liefde. Ja, gemeente, als je dat niet kent. Als jouw godsdienst. Misschien had je het nooit gedacht. Misschien dacht je altijd dat die fariseeën zo heel ver bij je vandaan stonden. Maar als jouw godsdienst heel veel lijkt op dat van de fariseeën, ja, gemeente, dan is het christelijk geloof. Zo bezien natuurlijk, hè, zo bezien, dat is het christelijk geloof. Een ongelooflijk zware religie. Dan is het inderdaad als bergen die bungelen aan een draadje. Kun je misschien even volhouden, maar op een gegeven moment knapt dat draadje. Hou je het niet meer vol. Ben je blij dat je verlost bent van het juk van de godsdienst en dan loop je de vrije wereld in? Omdat je nooit hebt begrepen. Omdat je nooit hebt begrepen. Wat het nu werkelijk betekent om God te dienen. Nooit hebt geproefd. Hoe heerlijk het is om met de Here te leven. Dichter op Psalm 119 dat zegt: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Gemeente, kent u dat? Ik wil niet zeggen dat u dat iedere dag even sterk moet kennen. Helaas niet. Dat zijn wij vaak ver bij de Heere vandaan. Maar kent u daar iets van wat nou de Heere van ons verlangt, wat de Heere ons geven wil? Van de week ging het er ook over op catechisatie. Toen zei ik tegen de jongen, ik zeg, stel je nou voor hè, dat de Heer Jezus vanavond terugkomt op de wolken van de hemel. Het zou toch kunnen? Dat is toch geen gekke gedachte, jongens en meisjes. Het zou toch kunnen dat de Heer Jezus vanavond terugkomt? Of stel je nou eens voor dat je morgenochtend niet meer wakker wordt. Dat is ook geen gekke gedachte. Kan toch? Hoe zou je nou deze laatste dag besteden? Nou ja, dan hoor je van allerlei antwoorden. Dan zou ik nog even flink uit mijn dak gaan. Alle bloemetjes buiten zetten. Of ik zou de dag doorbrengen met mijn familie. Met alle mensen die ik nou echt lief heb. Maar nog één keer met hun te zijn. Nou ja, begrijpelijk. Maar toen kwam ik met hun ook eigenlijk bij de kern uit. Hè? Ik zeg, maar waar gaat het nou eigenlijk om in het christelijk geloof? Als je ook straks mag weten, wij hadden het die catechisatieles ook over de hemel. Het leven na dit leven. Ja, waarom zou je in de hemel willen zijn? Wat zou je nou eigenlijk in de hemel willen doen? Waar gaat het nou eigenlijk over in het christelijk geloof? Heel kort samengevat. Dat je nou geniet van het dienen van God. Als je dat nou in dit leven al doet. En dat je zo vaak moet zeggen, Heer, maar ik kom daar niet aan toe. Ik doe nog zoveel verkeerd, doe u nog zoveel verdriet. Maar als je er iets van mag kennen in dit leven, hoe heerlijk het is om de Heer te dienen. Dat je bent gaan genieten van het Heer, van het dienen van de Heer. Ja, dan ga je verlangen naar de hemel. Zoals de Heer voor eeuwig te mogen genieten. Kent u dat? Ja. Maar als ik dat nou niet ken, wat moet ik dan? Als ik nou heel eerlijk moet zeggen, ja, maar dat ken ik niet. En ik kan het ook niet veranderen in mijn eigen leven. Gemeente, dan moet de Heilige Geest er aan te pas komen. Doet u dat? Bid u om de Heilige Geest. O Heilige Geest, werk toch in mijn hart. Dat ik een verlangen krijg naar u, de Heer Jezus Christus. Dat ik u niet kan missen. Dat ik met u wil leven en voor u wil leven. Bid u dan ook om de Heilige Geest. Hij is u beloofd. Wist u dat? Er staat hier geen doopvond, denk ik. Toen u gedoopt werd, is het u beloofd. De Heilige Geest, door dit heilig sacrament, in ons wonen en ons tot leden van Christus heilige wil. Toen u gedoopt werd, heeft de Heer het al verzegeld en u verzekert aan uw voorhoofd mijn belofte in het woord gegeven. Lucas 11, lees maar na. Die zijn ook voor u. Indien gij dan die boosheid, zegt de Heer Jezus Christus en Lucas 11, indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Indien dan u die boos bent, een vader. Je houdt zielsveel van je kinderen en toch zeggen we allemaal van onszelf, als we onszelf eerlijk kennen, dat ik en geen vader ben zoals zou moeten zijn. Een slechte vader ben. Indien al gij die boosheid. En toch, als vader willen we allemaal ons kinderen te eten geven. Brood. Nou, zegt de Heer Jezus Christus. Nog veel liever. Wil de hemelse Vader ons de Heilige Geest geven. Dat wij deel zouden krijgen aan het hemelse brood, het ware brood, de Heer Jezus Christus. Wij te bid zo om de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest dan in je leven? Hoe merk je dat nou, dat de Heilige Geest in je hart werkt? Nou, de Heilige Geest die geeft je nou oog voor de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die ons de Vader verklaart. Zijn onderwijs. Zijn leven hier op aarde. Ook in zijn scherpheid. De Heilige Geest die ons oog geeft voor de Heer Jezus Christus. Ja, die meer is dan de tempel. Die de weg gegaan is waar de tempel van spreekt. Al die offers die daar gebracht werden. De Heilige Geest oog geeft voor de Heer Jezus Christus. Dat deze wereld kwam. De weg van de verzoening te gaan. Voor mensen zoals wij. Dat zondaar. Ja, dat geeft ook de Heilige Geest. Opdat zondaar hun oog zouden slaan op deze Heer Jezus Christus. Opdat zondaren, ook kerkmensen in Vriezenveen of Genemuiden of waar dan ook. Deftige kerkmensen zouden ophouden met werken. In geestelijke zin. Ophouden met het zelf proberen te verdienen van je zaligheid. Maar hun oog slaan op de Heer Jezus Christus alleen. En dat ze zouden zeggen, Heer, met al mijn wetten, met al mijn regels, waarvan ik misschien wel heel veel zelf bedacht heb. Met al die regels kom ik nog geen millimeter dichter bij u. Ook al houd ik ze onberispelijk. Met heel mijn godsdienstige leven kom ik voor eeuwig op. De enige die mij kan redden is de Heer Jezus Christus. Zijn bloed alleen. Zijn bloed alleen wast volledig schoon. Gemeente, als de Heilige Geest dat heeft laten zien in uw leven, dan ga je er zo anders in staan. Gaan dan alle instellingen van de Heer overboord? Nee. Maar al die inzettingen, instellingen van de Heer, die je eerst als vrijheidsbeperkend en beknellend ervoer in je leven, die ga je nu zien als gaven van God. Die ruimte geven in je leven om de Heere te mogen dienen. Dan ga je zeggen, zondagmorgen als je wakker wordt. O Heere, dank u wel. Dank u Heere. Dat u de zondag gegeven hebt, vanaf het begin van de schepping hebt u die dag al apart gezet. Want u ons zo goed kent, Heere, zonder die dag zouden wij maar doorrazen. Maar u hebt die dag apart gezet. U zit iedere week, één dag, zet u mij stil. Ik mag u alle dagen van de week dienen. Maar die ene dag geeft u dat ik mijn handen al helemaal vrij heb. Ik mag rusten van mijn werk. Om te rusten in de Heer Jezus Christus. Om tot adem te komen bij Hem. Ja, wat een heerlijke gave van God. De Sabbat, de rustdag, als voor afschaduwing van datgene wat gaat komen. Wat de Heer aan al zijn kinderen geeft. Al zijn kinderen die rusten met werken en rusten in de Heer Jezus Christus alleen. De Zoon des Mensen, de Messias, die Heer is ook van de Sabbat, de Koning. De koning staat niet onder de Sabbat. Maar de Sabbat is het ter dienste van de koning. Zo al die mensen. Die rusten in hem. Op de Sabbat de rust. Om een voorsmaak te geven van die eeuwige rust. Die komt. Om straks eeuwig hem te mogen genieten. Al je capaciteit, alles wat je hebt, volledig in te mogen zetten tot zijn eer. In het land van de eeuwige rust. Kijkt u, kijk jij daar naar uit? Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 119, daarvan het 18e vers. Eerst door mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heer, naar uw getuigenis alleen, laat gierigheid mij in een strik niet vangen. En ook het 83e vers, wat vrij heeft elk die uw wet bemint, ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik Heer die al mijn blijdschap in u vindt. Dan eindigen we met die zin, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. Op Psalm 119, vers 18 en 83. Thank you. Laten wij danken en bidden. Heere, Vader in de hemel, zo komen wij tot u. Dat uw woord in het midden van de gemeente gelegd mag worden. Zo'n duidelijk woord van de Heer Jezus Christus. Wat het nou werkelijk betekent om u te dienen. En dat heeft Hij ons voorgedaan. In volmaaktheid. In alles uw wil op het oog gehad. Hij zei het, uw Zoon, Heer Jezus Christus. Hij zei het, Heere, mijn spijzen. Mijn eten en mijn drinken is om te doen de wil van degene die mij gezonden heeft. Zo heeft dat laten zien in het verkondigen van het koninkrijk. Het genezen van zieken. Het opwekken van de doden. Ja, in volmaaktheid had hij u lief boven alles. Daarnaast als zichzelf. Ja, meer nog, Heer. Hij gaf zichzelf. Hij vernederde zichzelf en nam de laagste plaats in. Hij ging de gang. Naar het kruis. Naar het oordeel te dragen. Zichzelf te verbrijzelen. Om zondaren. Mensen die keer op keer weer bij u teruglopen. Mensen die zich zo kunnen herkennen in het volk van Israël. Om nou zulke mensen het eeuwige leven te schenken. Vergeving van zonde. Aanneming tot kind. Heere, wat een wonderlijk evangelie. Wat een groot en heerlijk evangelie. O Heere, werk met uw Heilige Geest krachtig in ons midden. Dat we allemaal naar de Heer Jezus toegetrokken worden. Dat we niet anders kunnen dan Hem te dienen. Die woorden van Psalm 119. Die we zojuist zongen. Dat we die mogen zingen met ons hart. Onze liefde is om u te dienen. Tegelijk dat gebed, Heere. Ai, neig mijn hart een vurig zielsverlangen. Want dat vuur, dat kan soms zo klein zijn. Alsof het haast gedoofd is. Heere, wilt u dan weer inblazen met uw Heilige Geest? Zoals u zondag aan zondag wilt doen, ook onder de verkondiging van uw woord. Dat vuurtje weer mag oplaaien. Wij mogen leven in uw naam ter eer. Ja, Heer, dat ons verlangen is. Heer, hoe komt u nou aan uw eer in mijn leven? O Heer, wilt u dat schenken onder ons? Wilt u daartoe de prediking van uw woord zegenen? Wilt u daartoe een ieder zegenen, Heer, die u hier in het ambt gesteld hebt? Dominee Lucas, broeders van de kerkenraad, Heere, vervul hen allen met uw Heilige Geest. Wilt u hen tot een zegen stellen in deze gemeente? Heere, wij dragen ook deze gemeente, alle noden in deze gemeente aan u op. U weet, Heere, van alle moeite en zorgen die er zijn. Wilt u zijn met de zieken? Wilt u hen gedenken, Heere, wilt u wetenschap geven? Wilt u zijn met de chronisch zieken? Wilt u zijn met degene die hen verzorgen? O Heere, wilt u hen volharding en kracht geven? Wilt u zijn, Heere, ook als er ernstig zieken zijn in deze gemeente? Heere, wees hen daarbij. Geef toch het zicht op de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heere, voor de zondag. Wij danken u voor de rustdag, dat u één dag in de week apart hebt gezet. Wij danken u voor deze dag. Heer, dat wij deze dag ook mogen beleven als een voorsmaak, een voorafschaduwing van datgene wat u ons wil geven. Die eeuwige rust. Geef dat we als gemeente het oog naar dat land te mogen slaan. Te mogen leven hier als pelgrims onderweg. Weg eeuwige toekomst met u. Heere, wilt u dan geven dat niemand van ons daar gemist zal worden? Werk in onze harten, Heere. Wees met ons ook als wij zorgen hebben. Zorgen om familieleden. Misschien wel zorgen om onszelf. Geef dat we bindend mogen zijn. Bindend om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat heerlijke werk, Heere, dat kunnen wij niet maken. U wilt het schenken op het gebed. Ga zo met ons mee, Heere. Deze zondag verder. Als we nogmaals bij elkaar mogen komen, ook een bijzondere dienst. U de broeders ook in het ambt wilt bevestigen. O Heere, wilt u hen uw zegen geven. Wees met uw voorganger ook deze middag. Dat ook hem sterken in alles. Hem geven wat hij nodig heeft. Dat vragen wij van u in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. Gaan we tenslotte zingen Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Dan zingen wij ook: hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Psalm 36, vers 2. Thank you. Laten we bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.